Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag uiteraard opnieuw doen door onder meer te gaan luisteren naar de Heilige Vader zelf. En dat doen we tijdens de generale audiëntie die de paus heeft gehouden op woensdag 16 februari, en waar hij voor een laatste keer stilstaat bij de figuur van de heilige Jozef. Laatste keer dus betekent dat we in de komende tijd een nieuw thema van de catechesis mogen verwachten. Verder staan we stil bij een motto proprio. Er zijn er eigenlijk twee gepubliceerd. We hebben slechts de tijd en de mogelijkheid om er eentje te belichten. Ik hoop dat we in de volgende afleveringen misschien daar ook nog bij het ander kunnen blijven stilstaan. We proberen altijd zo volledig mogelijke informatie te geven in de tijd die ons gegeven is. En als er veel van die documenten gepubliceerd worden op korte tijd, dan wordt er hard gewerkt in het Vaticaan, ook hier achter de schermen. Maar dan betekent dat we moeten kiezen welke stukken we gaan belichten. We zullen het moeten zien of dat het in de komende afleveringen lukt om dat allemaal even in detail te kunnen gaan bekijken. Hoe dan ook, we doen een poging vandaag om dat eerste document te bespreken. En we gaan ook binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan zien we dus ook het werkterrein eigenlijk van paus Franciscus, het Apostolische Paleis. We gaan daar eerst even blijven bij stilstaan en dan gaan we verder met onze andere thema's voor vandaag. En dan zien we dat de paus op woensdag 16 februari Monsieur Jorge Eduardo Lozano heeft ontvangen. Dat is de aartsbisschop van San Juan de Cuyo in Argentinië. En op donderdag 17 februari ontving hij de deelnemers aan het symposium dat georganiseerd wordt door de Congregatie voor de Bisschoppen. En dat gaat over het priesterschap. Dat zal een interessant symposium worden, hè, omdat we toch in een situatie zijn in de kerk waar in bepaalde delen althans een crisis is, hè? Een crisis in roepingen. Er zijn er niet heel veel. Uitnodiging voor ons allen om zeker te bidden voor de roepingen die we mogen ontvangen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat men ook vanuit het Vaticaan bepaalde denkoefeningen wil doen en vooral ook wil gaan kijken naar de relatie die er bestaat tussen enerzijds het gewijde ambt, het priesterschap en ook de bisschoppen in het verlengde daarvan en de relatie met het volk van God. Georganiseerd dus door de Congregatie voor de Bisschoppen, die geleid wordt door kardinaal Marc Ouellet, die de situatie in het Westen zeer goed kent. Hij is zelf afkomstig uit Canada. En we kunnen zeggen dat Canada, samen met enkele andere landen in de wereld, een beetje een gelijkaardige evolutie heeft doorgemaakt en dat hij dus goed op de hoogte is van wat er ook leeft, zeker ook binnen Europa. We gaan in een volgende aflevering daar uitgebreider bij stilstaan. Er is een hele bijdrage geleverd, zeg maar, door Paus Franciscus. Daar kunnen we een volgende keer meer over horen. De paus die ontving ook Monsignor Paolo Borgia. Hij is de apostolische nuncius voor Ivoorkust. En Monsignor Paolo Bizetti. Hij is apostolisch afgevaardigde voor Anatolië. En de leden van de organisatie van de diaconie van de schoonheid. Ook zij kregen een audiëntie bij Paus Franciscus. Enkele van die audiënties dus, en waar de paus dan ook altijd de mogelijkheid heeft om een persoonlijk woord te spreken met de aanwezigen en iets mee te geven. Bijvoorbeeld als het gaat over die schoonheid, de via pulchritudinis, de idee dat schoonheid leidt naar God, is een thema dat ook de paus zeer belangrijk vindt. U hoorde reeds in een vorige aflevering van Radio Vaticaan over de hervorming van de Congregatie voor de Geloofsleer. Wel, dat is een belangrijke congregatie. Je hebt een beetje een hiërarchie, zeg maar, in die verschillende departementen in het Vaticaan. En de Congregatie voor de Geloofsleer is toch wel een van de belangrijkste congregaties of ministeries, zou je bijna kunnen zeggen, van de kerk. Een hervorming die vooral inhield dat vanaf nu de congregatie onderverdeeld is in twee aparte delen, maar die wel moeten samenwerken. Enerzijds gaat het over een deel dat waakt over de geloofsleer en ook antwoorden geeft op die vragen. En dan is er een disciplinair deel dat dus omgaat met onder andere vragen rond hoe men moet reageren op misdrijven en dergelijke meer. Dat is dus besloten door middel van een motu proprio. U heeft misschien die term al eens gehoord. Dat gaat eigenlijk over een apostolisch schrijven, een apostolische brief, dus een brief van de paus, die een eigen initiatief neemt om iets te veranderen of om iets aan te passen. In het geval voor de hervorming van de congregatie voor de geloofsleer was dat door het motu proprio Fidem Servare. De Heilige Vader heeft recent nog enkele andere veranderingen gedaan en heeft deze keer een motu proprio gepubliceerd met de titel Competentias Quasdam Decernere, met de bedoeling om enkele artikelen uit het kerkelijke wetboek te veranderen. U moet weten dat het Latijnse gedeelte van de katholieke kerk heeft een eigen wetboek. En de Oosterse kerken, dus dat gaat over kerken die eigenlijk zich hebben afgescheiden van de katholieke kerk, de meeste rond het jaar van het grote schisma, de grote splitsing tussen het Westen en het Oosten, maar later door omstandigheden toch opnieuw toenadering hebben gezocht tot Rome, de paus ook erkennen als paus en als leider van de kerk. Maar zij zijn natuurlijk een tijdje hun eigen weg gegaan. Zo weten we bijvoorbeeld dat voor de Oosterse kerken priesters daar kunnen huwen, dat dat een mogelijkheid is. Wel, dat zorgt er natuurlijk voor dat er ook andere bepalingen zijn in het kanoniek wetboek. Of in het wetboek dat eigenlijk de regelingen rond die kerken moet regelen. Er zijn er dus zo twee, eentje voor de Latijnse en eentje voor de Oosterse kerken. We gaan kijken naar dat motu proprio. Het toekennen van bepaalde bevoegdheden betreffende de bepalingen die de eenheid van de discipline van de universele kerk moeten waarborgen, aan de uitvoerende macht van de plaatselijke kerken, dat gaat in het meeste geval over de bisdommen, en kerkelijke instellingen, beantwoord aan de kerkelijke dynamiek van gemeenschap en bevordert de nabijheid. Een gezonde decentralisatie kan niet anders dan deze dynamiek bevorderen zonder de hiërarchische dimensie in gevaar te brengen. Met andere woorden, waarover gaat dit nu? Het Vaticaan heeft een aantal bevoegdheden die vastgelegd zijn in dat wetboek. Dingen die, wanneer een bisschop een bepaald iets wil doen in zijn bisdom, hij eigenlijk toestemming moet vragen aan het Vaticaan. Dus dat wil zeggen dat er een verzoek moet gericht worden, dat moet bekeken worden in het Vaticaan, daar moet een antwoord op komen en dan pas kan men eigenlijk verder gaan. De paus vindt dat allemaal een beetje te administratief en vindt ook vooral dat de bisschoppen een eigen zeggensmacht zouden moeten hebben in hun ambt. Zoals het was, zo zegt de Heilige Vader, in het begin van de eerste christelijke gemeenschappen. Een decentralisatie van bevoegdheden dus. Met de bedoeling om de bisschoppen nog meer te laten delen en hen ook meer verantwoordelijkheid toe te kennen. Want natuurlijk, bij bevoegdheid hoort ook verantwoordelijkheid, zo is dat. We gaan even kijken naar wat er nu eigenlijk verandert. In het eerste artikel van dit motu proprio gaat het over kanon 237, paragraaf 2. Betreffende de oprichting van een interdiocesaan seminari en zijn statuten, wordt de term goedkeuring door de term bevestiging vervangen. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat het geval was dat een interdiocesaan seminari niet mag worden opgericht zonder voorafgaande goedkeuring van de apostolische stoel, van Rome dus, van het Vaticaan, wel, dat woordje wordt nu vervangen door bevestiging. Ja, wat het eigenlijk verandert is dat de bisschoppen wel nog moeten aangeven aan het Vaticaan van kijk, ik heb een interdiocesaan seminari opgericht in mijn kerkprovincie waar ik bijvoorbeeld aartsbisschop ben of voorzitter van de bisschoppenconferentie en ik moet dat dan laten weten aan de verantwoordelijken in Rome. Maar ik moet niet meer wachten op een officiële goedkeuring alvorens verder te gaan. Artikel 2 is een gelijkaardig artikel waar ook dat woord opnieuw wordt vervangen. Van goedkeuring naar bevestiging. En dat heeft dan vooral te maken met de seminarieopleiding. In artikel 3 wordt kanon 265 van dit wetboek, betreffende de instelling van de incardinatie van geestelijken, een stuk aangepast, omdat er in de realiteit van de kerk, vroeger was het eigenlijk zo, als priester dan was je ofwel diocesaan priester, ofwel behoorde je tot een religieuze familie, een orde gesticht voor het jaar 1500 of een congregatie na het jaar 1500. Maar natuurlijk, sinds het Tweede Vaticaans Concilie onder andere, en alle gevolgen die in het leven van de kerk daarin voelbaar geweest zijn, ook de charisma's die de Heilige Geest heeft wakker gemaakt, vroegen een andere structuur. Dat is gebeurd onder de heilige paus Johannes Paulus II. Een hervorming van de wijze waarop het religieuze leven wordt georganiseerd. En nu komen daar nog enkele zaken bij. Het zijn enkele voorbeelden van dus de verschillende artikelen die worden aangepast door middel van dit motu proprio. Een volgende keer gaan we dus even stilstaan bij dat andere wat dus die veranderingen betreft. Nu, u moet begrijpen, dit gaat ook over specialistenwerk. Er zijn mensen die gespecialiseerd zijn in kanonisch recht. Het heeft vooral te maken met het feit dat de paus dus een deeltje van zijn bevoegdheden of de bevoegdheden van het Vaticaan wil doorgeven aan de bisschoppen. Mochten daar nog verdere ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u zeker op de hoogte houden. Wij gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna komen we graag bij u terug en dan zullen we kunnen luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven naar aanleiding van de generale audiëntie die u al een stukje kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. En dus we gaan een laatste keer dan kunnen stilstaan bij de figuur van de heilige Jozef. En deze keer wil de paus eigenlijk mediteren over een titel die ook aan de heilige Jozef wordt gegeven, namelijk beschermer van de kerk. Waarom is hij de beschermer van de kerk? Waarom kunnen we Sint-Jozef aanroepen voor bescherming? Dat is het thema van de catechese waar we zo dadelijk zullen naar luisteren.
Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Houdt Gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort totdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge toon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars van Radio Maria, komen wij bij u opnieuw met het nieuws uit het Vaticaan en natuurlijk over het leven van paus Franciscus. We gaan luisteren naar de catechese van de Heilige Vader over de figuur van de heilige Jozef. En dat op het moment waarop dat hij de generale audiëntie heeft gehouden, op woensdag 16 februari was dat. Een laatste keer staan we dus samen met de Heilige Vader stil bij de figuur van de heilige Jozef.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Concludiamo oggi il ciclo di catechesi sulla figura di San Giuseppe. Queste catechesi sono complementari alla lettura apostolica Patris Corda.
Vandaag besluiten we de cyclus van catecheses over de figuur van de heilige Jozef. Deze catecheses vormen een aanvulling op de apostolische brief Patris Cordae, geschreven ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het uitroepen van de heilige Jozef tot patroon van de katholieke kerk door de zalige Pius IX. Maar wat betekent deze titel? Wat betekent het dat Sint Jozef patroon van de kerk is? Ik wil hier vandaag met u over nadenken. Ook in dit geval geven de evangelieën ons de meest juiste sleutel tot interpretatie. In feite wordt aan het einde van ieder verhaal, waarin Jozef de hoofdpersoon is, in het evangelie opgemerkt dat hij het kind en zijn moeder meeneemt en doet wat God hem heeft opgedragen. Het feit dat Jozef tot taak heeft Jezus en Maria te beschermen, valt dus op. Hij is hun voornaamste beschermer. Inderdaad, Jezus en Maria zijn de kostbaarste schat van ons geloof. En deze schat wordt bewaakt door de heilige Jozef. In het heilsplan kan de zoon niet gescheiden worden van de moeder. Van degene die voortging in de pelgrimstocht van het geloof en trouw haar eenheid met haar zoon bewaarde tot aan het kruis, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons in herinnering brengt in Lumen Gentium. Jezus, Maria en Jozef zijn in zekere zin de nucleus van de kerk. Jezus is mens en God. Maria, de eerste discipel, is de moeder en Jozef de beschermer. En ook wij moeten ons steeds afvragen of wij, Jezus en Maria, die op mysterieuze wijze aan onze verantwoordelijkheid, onze zorg, onze bewaring zijn toevertrouwd, wel met al onze kracht beschermen. En hier is een heel mooi spoor van de christelijke roeping. Te waken, te bewaren. Om het leven te bewaren, om de menselijke ontwikkeling te bewaren, om de menselijke geest te bewaren, om het menselijke hart te bewaren en te beschermen, het menselijke werk te beschermen. De christen is, zo kunnen we zeggen, als de heilige Jozef. Hij moet bewaken. Christen zijn is niet alleen het geloof ontvangen, het geloof beleiden, maar ook het leven bewaken. Het eigen leven, het leven van anderen, het leven van de kerk. De zoon van de Allerhoogste kwam in de wereld in een toestand van grote zwakheid. Jezus werd zo geboren, zwak. Hij wilde verdedigd worden, beschermd en verzorgd. God vertrouwde Jozef, evenals Maria, die in hem de bruidegom vond die haar lief had en respecteerde en altijd voor haar en het kind zorgde. In die zin kan Sint Jozef niets anders dan de bewaarder van de kerk zijn, want de kerk is de uitbreiding van het lichaam van Christus in de geschiedenis. En tegelijk wordt in het moederschap van de kerk het moederschap van Maria getoond. Door de kerk te blijven beschermen, blijft Jozef het kind en zijn moeder beschermen. En door de kerk te beminnen, blijven ook wij het kind en zijn moeder beminnen. Dit kind is het dat zal zeggen, wat gij gedaan hebt voor een deze geringste broeders van mij, hebt gij voor mij gedaan. Daarom is elke mens die honger en dorst heeft, iedere vreemdeling, iedere migrant, ieder persoon zonder kledij, elke zieke, elke gevangene, het kind waarover Jozef zich ontfermt. En wij worden uitgenodigd om voor deze mensen te zorgen, deze broeders en zusters van ons, zoals Jozef deed. Daarom wordt hij aangeroepen als beschermer van alle behoeftigen, de bedroefden, de stervenden. We hebben het daar afgelopen woensdag over gehad. En ook wij moeten van Jozef leren deze goederen te bewaken, het kind en zijn moeder te beminnen, de sacramenten en het volk van God te beminnen, de armen in onze parochie lief te hebben. Elk van deze realiteiten is altijd het kind en zijn moeder. We moeten waken, want hiermee waken wij over Jezus, zoals Jozef deed. Vandaag de dag is het gebruikelijk bijna alledaags om de kerk te bekritiseren, te wijzen op haar inconsequenties, en er zijn er veel, de nadruk te leggen op haar zonden, die in werkelijkheid onze inconsequenties, onze zonden zijn, omdat de kerk altijd een volk van zondaars is geweest, dat Gods barmhartigheid ontmoette. Laten we ons afvragen of we in ons hart de kerk beminnen zoals ze is, Gods volk op reis, met vele beperkingen, maar met een groot verlangen om God te dienen en te beminnen. In feite is het alleen de liefde die ons in staat stelt om onpartijdig de waarheid te zeggen. Te zeggen wat verkeerd is, maar ook al het goede en het heilige te erkennen dat in de kerk aanwezig is. Beginnen met Jezus en Maria. Om de kerk te beminnen, om over de kerk te waken, om met de kerk op weg te gaan. Maar de kerk is niet dat groepje dat dicht bij de priester staat en iedereen beveelt. Nee, de kerk is iedereen. Iedereen. Elkaar bewaken. Het is een goede vraag. Wanneer ik een probleem met iemand heb, probeer ik dan voor hem te zorgen of veroordeel ik hem onmiddellijk? Vernietig ik hem? We moeten waken. Dierbare broeders en zusters, ik moedig u aan om de voorspraak van de heilige Jozef te vragen op de moeilijkste momenten in uw leven en in het leven van uw gemeenschappen. Wanneer onze fouten een schandaal worden, laten wij dan de heilige Jozef vragen om de moed om de waarheid te spreken, om vergeving te vragen en om nederig opnieuw te beginnen. Waar vervolging de verkondiging van het evangelie verhindert, laten wij de heilige Jozef vragen om de kracht en het geduld om misbruik en lijden te verdragen omwille van het evangelie. Wanneer materiële en menselijke middelen schaars zijn en ons armoede doen ervaren, vooral wanneer wij geroepen zijn om de laatsten, de weerlozen, de wezen, de zieken, de verworpenen van de samenleving te dienen, laten wij dan bidden tot de heilige Jozef om voor ons de voorzienigheid te zijn. Hoeveel heiligen hebben zich tot hem gewend? Hoeveel mensen in de geschiedenis van de kerk hebben in hem een beschermer, een voedstervader, een vader gevonden? Laten wij hun voorbeeld navolgen en laten we daarom vandaag allen tezamen bidden. Laten we tot de heilige Jozef bidden met het gebed dat ik aan het slot van de brief Patris Corde heb geplaatst, om hem onze intenties toe te vertrouwen en op bijzondere wijze de kerk die lijdt en in beproeving is. En nu hebt u in uw handen, in verschillende talen, ik geloof in vier talen, het gebed. Ik geloof dat het ook op het scherm zal staan, zodat we samen ieder in zijn eigen taal kunnen bidden tot de heilige Jozef. Gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenote van de maagd Maria, aan jou heeft God zijn Zoon toevertrouwd, in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld, met u is Christus mens geworden. O gezegende Jozef, toon u zelf ook een vader voor ons te zijn en leid ons op het pad van het leven. Verkrijg voor ons de genade, barmhartigheid en moed en verdedig ons tegen alle kwaad. Amen.
Amen.
En zo konden we dus de catechese van Paus Franciscus, een slotcatechese in deze reeks over de heilige Jozef, beluisteren. Wel, we gaan dat onmiddellijk doen, ook bidden voor zijn intenties. En laten we ons ook in vol vertrouwen wenden tot de heilige maagd Maria, tijdens het bidden van het Angelus samen met de heilige vader. Daarna komen we nog even bij u terug en zullen we verder gaan met het Vaticaans en pauselijk nieuws.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Het is zo dat we daarnet al even hebben gesproken over het feit dat er een symposium plaatsvindt in het Vaticaan. Dat handelt over het priesterschap. Met de titel rond een fundamentele theologie voor het priesterschap. En dat wordt georganiseerd door de Congregatie voor de Bisschoppen. Ze waren dan ook met velen aanwezig in de Paulus de Zesde Hal. Bisschoppen en priesters en anderen die deelnamen aan dit symposium. De Heilige Vader die heeft er ook gesproken en we kunnen al naar een eerste deeltje van deze bijdrage van de Heilige Vader luisteren.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om deze overdenking met u te delen die voortkomt uit wat de Heer mij gaandeweg gedurende deze meer dan 50 jaar priesterambt bekend heeft gemaakt. Ik wil van deze dankbare gedachtenis niet de priesters uitsluiten die mij door hun leven en hun getuigenis sinds mijn kinderjaren hebben getoond wat het gelaat van de goede herder uitmaakt. Ik heb nagedacht over wat ik vandaag moet vertellen over het leven van een priester en ben tot de conclusie gekomen dat het beste woord komt van het getuigenis dat ik in de loop der jaren van zoveel priesters heb ontvangen. En wat ik u aanbied is de vrucht van de oefening om over hen na te denken, te herkennen en te overdenken wat de kenmerken waren die hen onderscheiden en hun een bijzondere kracht, vreugde en hoop hebben gegeven in hun pastorale zending. Tegelijkertijd moet ik hetzelfde zeggen over die broederpriesters die ik mocht begeleiden, omdat zij het vuur van de eerste liefde waren verloren en hun ambt steriel, repetitief en bijna zinloos beleefden. De priester maakt in zijn leven verschillende omstandigheden en momenten door. Persoonlijk heb ik verschillende omstandigheden, verschillende momenten doorgemaakt en herkauwend de bewegingen van de geest heb ik ondervonden dat in sommige situaties, waaronder momenten van beproeving, moeilijkheden en verlatenheid, wanneer ik het leven op een bepaalde manier beleefde en deelde, er toch vrede bleef. Ik ben mij ervan bewust dat er veel gezegd en getheoretiseerd zou kunnen worden over het priesterschap. Maar vandaag wil ik deze kleine oogst met u delen, opdat de priester van vandaag, op elk moment hij ook mag leven, de vrede en de vruchtbaarheid mag ervaren die de geest wil geven. Ik weet niet of deze overwegingen de zwanenzang van mijn priesterleven zijn, maar ik kan u zeker verzekeren dat ze uit mijn ervaring voortkomen. Er is hier geen theorie, ik spreek over wat ik zelf heb meegemaakt. De tijd waarin wij leven is een tijd die ons vraagt de veranderingen niet alleen op te vatten, op te nemen, maar ze te verwelkomen. In het besef dat we voor een verandering van een tijdperk staan. Ik heb dit reeds herhaaldelijk gezegd. Als we daaraan al twijfelden, dan heeft COVID het nog meer dan duidelijk gemaakt. De uitbraak ervan is in feite veel meer dan een gezondheidskwestie. Het is veel meer dan een ziekte. Verandering confronteert ons altijd met verschillende manieren om ermee om te gaan. Het probleem is dat veel handelingen en houdingen nuttig en goed kunnen zijn, maar niet allemaal de smaak van het evangelie hebben. Dit moeten we onderscheiden. Hier ligt de kern, de verandering en de actie die wel en niet de smaak van het evangelie hebben. Zo zoekt men bijvoorbeeld naar gecodificeerde vormen die heel vaak in het verleden verankerd zijn en die ons een soort bescherming tegen risico's garanderen, waarbij men zijn toevlucht neemt tot een wereld of een maatschappij die niet meer bestaat, als ze al ooit heeft bestaan. Alsof deze bijzondere orde in staat zou zijn een einde te maken aan de conflicten waarmee de geschiedenis ons confronteert. Het is de crisis van achteruitgaan om toevlucht te zoeken. Een andere houding kan die van overdreven optimisme zijn. Alles komt wel goed. Te ver vooruitgaan zonder onderscheidingsvermogen en zonder de nodige beslissingen te nemen. Dit optimisme gaat uiteindelijk voorbij aan de verwondingen van deze transformatie. Het aanvaardt de spanningen, complexiteiten en dubbelzinnigheden van de huidige tijd niet en wijdt de laatste nieuwigheid in als wat werkelijk echt is en veracht zo de wijsheid van de jaren. Het zijn twee soorten van vlucht. Het zijn de houdingen van de huurling die de wolf ziet komen en vlucht. Hij vlucht naar het verleden of hij vlucht naar de toekomst. Geen van beide houdingen leidt tot volwassen oplossingen en dat is waar we moeten stoppen. Het is de concreetheid van vandaag. Aan de andere kant houd ik van de houding die het gevolg is van het vertrouwen in de werkelijkheid, verankerd in de wijze levende traditie van de kerk, die het zich kan veroorloven om zonder angst de diepte in te gaan. Ik heb het gevoel dat Jezus ons op dit moment van de geschiedenis opnieuw uitnodigt om de diepte in te gaan, in het vertrouwen dat Hij de Heer van de geschiedenis is en dat wij door Hem geleid in staat zullen zijn om de af te leggen horizon te onderscheiden. Onze verlossing is geen aseptische verlossing uit een laboratorium, nee, of uit onstoffelijk spiritualisme. Er is altijd de verleiding van de gnostiek, die modern is en actueel. Gods wil onderscheiden betekent leren de werkelijkheid te interpreteren met de ogen van de Heer, zonder de behoefte te ontwijken wat onze volkeren overkomt waar zij wonen, zonder de angst die ons ertoe brengt een snelle en geruststellende uitweg te zoeken, geleid door de ideologie van het moment of door een geprefabriceerd antwoord, die beide niet in staat zijn om de moeilijkste en zelfs duisterste momenten van onze geschiedenis aan te kunnen. Deze twee wegen zouden ons ertoe brengen onze geschiedenis als kerk te verloochenen, die glorieus is, voor zover het een geschiedenis is van opoffering, van hoop, van dagelijkse strijd, van leven in dienstbaarheid en standvastigheid in zwaar werk. In deze context wordt ook het priesterleven getroffen door deze uitdagingen, waarvan een symptoom de beroepscrisis is, die op verschillende plaatsen onze gemeenschappen teistert. Maar het is echter ook waar dat dit vaak te wijten is aan het ontbreken in de gemeenschappen van een aanstekelijk apostolisch elan. Wat betekent dat zij geen enthousiasme en aantrekkingskracht opwekken. De crisis waar de Heilige Vader hierover spreekt, is een crisis in het arbeiden, in de term van het arbeiden in de wijngaard van de Heer. Functionele gemeenschappen zijn bijvoorbeeld goed georganiseerd, maar het ontbreekt aan enthousiasme. Alles is aanwezig, maar het vuur van de geest ontbreekt. Waar leven is, is vurigheid. Een verlangen om Christus aan anderen te brengen. En daar ontstaan echte roepingen. Zelfs in parochies waar de priesters niet erg geëngageerd en vreugdevol zijn, is het het broederlijk en vurig leven van de gemeenschap dat het verlangen opwekt om zich geheel aan God en aan de evangelisatie te wijden. Vooral als deze levendige gemeenschappen indringend bid om roepingen en de moed heeft om haar jongeren een weg van bijzondere toewijding voor te stellen. Wanneer wij vervallen in functionalisme, in pastorale organisatie, en dat is alles en alleen dat, is dat helemaal niet aantrekkelijk. Maar wanneer er een priester of gemeenschap is die dit christelijke doop, vlam, elan heeft, dan is er de aantrekkingskracht van nieuwe roepingen. En de pauze gaat nog een stukje verder, in het bijzonder over het leven van de priester. Maar daar gaan wij graag een volgende keer op in, want het is een heel bijzonder gebeuren, hoor. De paus die verzamelt al die priesters en bisschoppen rond hem om echt les te geven. Hij zit daar als een lesgever aan de tafel. Die doet mij een beetje denken aan zijn apostolische reizen. Hij heeft altijd, wanneer hij de priesters en de religieuze, mannelijke en vrouwelijke, maar ook de catechisten enzovoort toespreekt, altijd de langste toespraken. Omdat hij daar echt, hij gaat dan aan een tafeltje zitten, hij heeft het goed voorbereid en hij geeft echt les. Les in het priesterschap, maar les in het evangelisch leven. En daar mogen wij getuigen van zijn en mogen we ook van genieten. Een volgende keer gaan we daar zeker mee verder. Het is nog een stuk van die hele mooie meditatie die de paus geeft over het priesterschap, die we dan een volgende keer nog kunnen beluisteren. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. U heeft natuurlijk nog de Vaticaanse hymne te goed. En dan wens ik u nog een bijzonder fijne dag toe.